Vorige week hebben we krachtig, en dat was ook een vorm van geestelijke strijd, hebben we met elkaar de handen gepakt nadat we gesproken hebben over relaties, nadat we gesproken hebben over hoe God ons aan elkaar gegeven heeft en hoe het Gods plan is, hoe God ons bedacht heeft om ook aan elkaar verbonden te zijn. Wat hoorde ik het van de week ook nog opnieuw van Alexander en van anderen, hoe belangrijk het is dat je met elkaar verbonden bent, dat er voor elkaar gebeden wordt, al die noden die we zo net allemaal gehoord hebben, dat we die voor de troon van God brengen, voor iedereen specifiek voorbeden doen, en dat we dat niet alleen, dat we elkaar nodig hebben. Ik heb vorige week uitgelegd over hoe Jezus zijn 12 discipelen koos om bij hem te zijn. En dat dat niet alleen gericht was dat ze bij hem waren, maar dat ze automatisch ook bij elkaar waren. Ik heb even opnieuw herhaald hoe God het horizontale en het verticale gebruikt. En we hebben een neiging om vaak alleen maar verticaal gericht te zijn. Wij vieren Gods aanwezigheid. Oh ja, en toevallig horizontaal, naast ons zitten ook nog een aantal mensen waar we het maar mee moeten doen. Maar dat is niet zoals God het bedacht heeft. Als je de wet wil samenvatten, dan staat er, heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf. En dat zijn drie richtingen. Zo, zo en de plek waar het samenkomt. God liefhebben, je naast liefhebben en in het centrum van horizontaal en verticaal, het kruispunt, daar zit jezelf. En ook je zelfbeeld is heel belangrijk, want afhankelijk van hoe je naar jezelf kijkt, heeft heel veel invloed op hoe je naar God kijkt. En ook heel veel invloed op hoe je naar anderen kijkt. En dat is wat God, als we het hebben, ook opnieuw over waardevolle relaties waar we mee bezig zijn. Maar dat is het niet alleen. Dat is niet alleen leuk onderwerpje, relaties. Ja, dat is belangrijk. Hè? Dat hoor je ook in de kerk even te bespreken. Ik geloof dat er een goddelijke strategie achter zit. En dit waar we het nu over hebben. En jullie denken, waarom heb ik die pen vast? Heb ik bewust vast. Waar we het nu over hebben is een van de grootste geheimenissen van God. Maar ook een van de gebieden waar Satan het meest op aanvalt. Als Jezus bidt in Johannes hoofdstuk 17, laat hen één zijn zoals wij één zijn, want dan zal de wereld weten dat ik door u gezonden ben. Daarin geeft Jezus al daarmee ligt hij een stukje van de sluier op. Van als mijn volk één is, zoals ik één ben met de Vader, dan automatisch zal de wereld weten dat ik besta. Als wij het lichaam van Christus één zijn, naast elkaar, met elkaar verbonden, volgens die bovennatuurlijke, door God bedachte strategie, dan automatisch heeft het tot gevolg dat de wereld om ons heen gaat zien van wauw, God bestaat echt. En daarom geloof ik dat een van de dingen die Satan het meeste aanvalt, en dat doet hij door jou als persoon aan te vallen, jouw eigen beeld aan te vallen, jou op jezelf gericht te laten zijn, of jezelf totaal af te wijzen of wat dan ook, en hij doet het door onderlinge relaties te verbreken. Dat er communicatieverschillen zijn enzovoort. Deze pen, Die bestaat uit een aantal onderdelen. Ik draai hem uit elkaar. En hier zit een knopje. Die zorgt ervoor dat als ik hem indruk dat de pen eruit komt. Dan zit de pen erin. En dan zit weer een veertje op. Enzovoort. Dit veertje alleen kun je niet mee schrijven. Deze pen alleen kun je ook niet mee schrijven. Dit stukje metaal, plastic en wat zit hier nog weer in? Metaal, plastic en inkt en een metalen bolletje. Dat is ook alweer wat samen. Maar als je dit samen stopt en je draait hem vast, dan de combinatie van het geheel zorgt ervoor dat wanneer jij het wil kunt schrijven, wanneer je het niet wil, zoals nu, dat je dat zo kunt doen en dan wordt mijn blouseje niet vies. Omdat er ook een knopje op zit. Nu doe ik het dus niet. Dit is een geheel. Weet je hoe ze dit samen voegen ook noemen? Synergie. We gaan vandaag een beetje natuurkunde bekijken. Synergie. Dat is het, de samenwerking van verschillende elementen. Dat als die samenkomen, dat daar nog een veel grotere kracht uit voortkomt dan dat je één element hebt. Dat is waar de Bijbel over spreekt. Vorige keer hebben we het ook al gehad over twee zijn sterker dan één, weet je wel. Eén verslaat duizenden en twee verslaan 10.000. Enzovoort. Samenwerken. Synergie, dus het woordje energie zit er ook in. Als dingen samenkomen, dan komt er een energie, komt er een kracht vrij. Hoe worden deze elementen, ja, we zijn natuurkundig bezig vanmorgen, bij elkaar gehouden? En hoe kan het dat als er schroefdraad in zit en ik zo doe, dat hij dan niet naar beneden valt? Wrijving. Als er geen wrijving was, dan was het niet mogelijk om dit bij elkaar te houden. En als ik dan zo deed, dan viel het gelijk uit elkaar. Als ik dit balletje hier zo neerleg, dan rolt hij naar beneden. Als ik dit dingetje hier neerleg, blijft hij liggen. Hoe kan dat? Wrijving. Dit oppervlakte, deze oppervlakte is groot en die raakt aan dit oppervlakte. Dus daar is veel meer wrijving en blijft liggen. hier is maar een heel klein stukje oppervlakte wat dit raakt. Maar dit wordt dan weer aangetrokken door de zwaartekracht enzovoort. En gaat rollen. Ik heb eventjes opgezocht, we maken heel veel gebruik van wrijving. Wie heeft wel eens ik heb zo'n matje in de auto liggen. En dat heet zo'n anti-slip matje. Die leg ik dan voor op de dashboard, zeg maar. En soms ligt die er niet. En dan zit ik in de auto en Petra zit naast me. En ik heb dan papiertjes neergelegd en ik ga de bocht om. En dan zeg ik altijd tegen Petra, kon je ding doen om als ik de bocht om ga, dat je het dan even wegpakt. Maar ze had het net te laat en dan valt het allemaal door de hele auto heen. Of hebben wij dat alleen maar? Maar goed, vandaar een slipmatje. En dat slipmatje maakt gebruik van wrijving, zodat het blijft liggen. Lucifers kunnen ook niet aangestoken worden zonder wrijving. Je wrijft het lucifertje tegen een doosje en hij gaat branden. Nou, zo kun je nog veel meer. Een auto kun je niet remmen als er geen wrijving was. Dus wij maken heel veel gebruik van wrijving. En ik heb een aantal definities opgezocht, daar ga ik jullie niet mee vermoeien. Maar dit is wel een leuke die ik even wil noemen. Een bewegend voorwerp dat alleen wrijving en verder geen andere krachten ondervindt, gaat steeds langzamer bewegen tot het stilstaat. Moet je even over nadenken. Een bewegend voorwerp dat alleen wrijving en verder geen andere krachten ondervindt, gaat steeds langzamer bewegen tot het stilstaat. Wrijving in zich, als het helemaal alleen, als onze leven alleen maar zou bestaan uit wrijving. Als we in de gemeente alleen maar wrijving hadden met elkaar. Als we in onze relaties alleen maar wrijving hadden met elkaar. Dan kwam de hele boel tot stilstand. Maar als wrijving samenwerkt met een aantal krachten. Die, als je die erbij toevoegt, zorgen voor iets wat je graag hebben wilt. Dan kun je van wrijving goed gebruik maken. En dat zei ik net ook, hè, want het heeft alles te maken met perspectief. Het heeft alles te maken met hoe je naar zaken kijkt. De Bijbel zegt in Romeinen 8, volgens mij is het vers 32, maar daar staat God doet alle dingen medewerkend ten goede voor diegenen die hem lief hebben. God die is in staat om alle dingen, staat er, hè? Alle dingen. Daarom vond ik het zo leuk, die tekst die net eventjes genoemd werd. Als de vijand binnenkomt als een vloed. Maar het heeft net te maken waar je dat woordje vloed in die zin neerzet. Als de vijand binnenkomt als een vloedgolf, dat is misschien een makkelijker woord. Dan zal de Heilige Geest je bevrijden. Of als de vijand binnenkomt, als een vloedgolf, zal de Heilige Geest je bevrijden. Het heeft maar net te maken met hoe je ernaar kijkt. Heel veel zaken hebben te maken met perspectief. Ik zelf wil geen gemeente zijn waar wij nooit spreken over wrijving. Daarom ben ik blij dat wij op zondags ook gewoon noemen welke noden er in de gemeente zijn. En je kunt een aantal noemen, maar je kunt ook een hele hoop zaken niet noemen. Treinier die noemde net weeën. Sommige mensen voelen hier misschien wel weeën. Die voelen die pijn. Maar zonder die weeën is er geen baby. Zonder die wrijving. Maar als het alleen maar wrijving is, dan heb je een probleem. Weet je wat ik geloof als je het dan hierover hebt? Juist in die verschillen van de week had ik een gesprek met iemand, daar benoemde ik het er ook nog in. Van dat juist in de verschillen, als Gods kracht erbij komt, zit de kracht van werkelijke eenheid. De wereld gaat niet zien, geloof ik. Dit is mijn veronderstelling in onze natuurkunde, geestelijke natuurkunde vanmorgen. De wereld zal niet zien dat Jezus gezonden is als wij één zijn in de zin van een eenheidsworst. Dus allemaal precies hetzelfde. De wereld gaat zien dat Jezus gezonden is als wij één zijn met elkaar, juist door verschillend te zijn, maar de kracht van God daarop toe te passen. En dan is God dus in staat om die verschillen waar zijn kracht niet bij van toepassing is. Dat zorgt voor wrijving en uiteindelijk voor stilstand, dat het kapot gaat. Maar als Gods kracht eraan toegevoegd wordt, en als we op de juiste manier in onze huwelijken en onze vriendschappen en in onze relaties en in de gemeente met wrijving of verschillen, als we daar op de juiste manier mee omgaan, dan komt de kracht vrij, want als je dat lucifertje wrijft, dan komt daar kracht vrij en daardoor komt er energie vrij en gaat dat dingetje branden. Als wij op de juiste manier tegen elkaar aanwrijven, als ik hier op zondagochtend kom, heb ik altijd koude vingers en dan moet ik piano spelen en dan doe ik heel vaak even zo. En zelfs als we aan het oefenen zijn, dan speel je en dan doe je even zo en dan wordt het warm, zodat ik kan doen wat ik moet doen. En als we op de juiste manier leren om te gaan met wrijving in het lichaam van Christus, als we op de juiste manier langs elkaar gaan wrijven en Gods kracht daarop toepassen, wauw, dan komt er wat vrij. Wie hier heeft een beetje verstand van de natuurkunde? Ik denk, vroeger was natuurkunde voor mij het makkelijkste vak die er was, echt waar. Ik heb een goede opleiding gehad. Op de Bijbelschool en daarvoor weet ik dat met wiskunde en natuurkunde, dat was voor mij, als ik één keer de som had, dan hoefde ik ook geen huiswerk meer te maken. Dus wat deed ik dan? Dan ging ik precies berekenen wanneer ik aan de beurt kwam voor het antwoord. En dan schreef ik in de klas even snel de som en had ik precies het goede antwoord. En echt waar, als ik één keer de som had, en ik kon heel logisch denken. Dus natuurkunde was voor mij ook heel logisch. En ik denk dat die logica me zelfs onbewust in de gemeente en alle dingen die ik doe nog steeds wil helpen. Maar goed, wie heeft wel eens gehoord van het woordje kinetische energie? En wie heeft wel eens gehoord van potentiële energie? Leuk, hè? Nou denk je van, nee, ik zit in de kerk, ik wil hier helemaal niks over horen. Maar we gaan hier wel leuke dingen over leren. Want die kinetische energie, dat is energie die een lichaam heeft dat het beweegt. Dus dat kinetisch, dat is beweging. Dus als ik zo doe, dan komt daar zit daar een bepaalde energie in. Er zijn allerlei formules om dat te berekenen enzovoort. Allemaal interessant voor de mensen die dat hier kunnen. Voor de mensen die het niet kunnen, ook leuk. En potentiële energie vind ik een hele leuke. Dat is energie die in een voorwerp aanwezig dan wel opgeslagen is ten gevolge van een plaats, van dit voorwerp in een krachtenveld of ten gevolge van een bijzondere toestand waarin het voorwerp zich bevindt. Samengevat in alledaags Nederland betekent dat een voorwerp bepaalde energie heeft die afhankelijk van de positie waarin die geplaatst is, de mensen of de omstandigheden waarin dat ding hangt, een bepaalde potentie heeft. En de potentie komt er nog niet uit, maar afhankelijk van die omstandigheden kan die potentie eruit komen. En dan heb ik het over het lichaam van Christus. Over de kinetische energie die vrijkomt als we in beweging zijn. En de potentiële energie die we allemaal hebben, afhankelijk van de mensen met wie wij geplaatst zijn. We hebben zoveel potentie, lieve mensen. Maar als je het in je eentje wil doen, komt het er nooit uit. Die potentiële energie die God aan de gemeente heeft gegeven. En die kinetische energie, dat wordt er ook zichtbaar, hè? Dat is waar we het over gehad hebben. Laat uw overwinningskracht zichtbaar worden in ons. Nou, dat gaat zichtbaar worden als wij gaan zien dat wij met elkaar heel veel potentie hebben. En met elkaar geplaatst en geschikt zijn op een manier dat als we op de juiste manier, zelfs met wrijving. Want soms als ik dit te lang doe, dan worden mijn handen wel heel erg heet. Dus we hebben de juiste kracht nodig, de juiste toevoegingen nodig. Dat met elkaar datgene wat in potentie in jou en in mij zit, eruit gaat komen. Ik vind het zo belangrijk. God spreekt hierover ook tot mijn hart. In het lichaam van Christus in de 80er jaren, 90er jaren zijn we heel veel bezig geweest met gaven testen en ontdek je gaven enzovoort. En dat vind ik allemaal goed. Heel belangrijk. We hebben heel veel gehad over dromen, over je bestemming. En tegelijkertijd merk ik dat de Heilige Geest laatst tijd wel heel veel tot mijn hart spreekt. Lodewijk, het is goed dat je bezig bent met jouw bestemming en dat je zelfs mensen helpt met hun bestemming. Maar onthoud ook dat er geen enkele bestemming op zichzelf staat. En daarom vind ik dat boekje van Wilke van der Kamp, die ik hier vaak genoemd heb, van is God de regisseur of ben jij de regisseur? Speelt God een rol in jouw leven of speel jij een rol in Gods leven? En mijn droom wordt al meer, en zo spreek ik het zelfs in mijn gebed uit. Heer, mijn droom is om deel te zijn van uw droom. Dat is mijn droom. En daarin zit een hele hoop, maar ik merk dat ik toch lang niet kan bevatten wat Gods droom is. Maar ik ben al lang blij als ik weet dat mijn leven onderdeel is van Gods droom. En weet je, daarin is het lichaam van Christus zo krachtig. Want als wij dat allemaal gaan zeggen, als we allemaal zeggen, Heer, laat mijn leven, mijn kracht, mijn potentie, mijn vaardigheden enzovoort onderdeel zijn van uw droom. En dat we dan op die manier langs elkaar mogen komen, dan komt de kracht van God vrij. En dan komt die overwinningskracht van God vrij. Maar weet je, de kerk, die is geïntimideerd inderdaad wat vanmorgen gezegd werd. En die is ook vaak in slaap gevallen. Door allerlei leugens. Er zijn leugens van negativiteit en intimidaties. Maar weet je welke leugen er ook vaak is? En maakt niet uit waar het vandaan komt. Het is gewoon goed om te benoemen. Het leven moet altijd comfortabel zijn. Dat willen wij. Zowel als christen, het leven als christen moet altijd comfortabel zijn. Als ik Jezus aanneem, dan moet het leven over rozen gaan. Geen wrijving meer. Maar zo werkt het niet. Als er geen wrijving was, dan kon ik hier niet staan. En als er geen wrijving was, kon ik nu niet in beweging komen. Want dan zou ik hier zeg maar zo doen. En ik kon gewoon niet vooruit. Dus het leven is niet bedoeld om altijd maar comfortabel te zijn. Maar we willen dat zo graag. We willen helemaal niet wrijven met elkaar. Dat we allemaal gewoon lekker horizontaal bezig zijn. Lekker vervuld met de Heilige Geest enzovoort. En al die mensen daarnaast. Ach ja, dat is allemaal zo lastig. Maar dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Dat is niet hoe God het bedacht heeft. Zonder zwaartekracht is er geen wrijving. Zonder wrijving geen warmte en energie. Ga zo maar door. Krachten hebben onderling invloed op elkaar. En het resultaat is afhankelijk van de combinatie van krachten die werkzaam zijn. Wat wil ik hiermee zeggen? We hebben allemaal een potentiële energie. We hebben allemaal een roeping. We hebben allemaal een plek voor God in het lichaam gekregen. En God heeft bedacht dat wij dat allemaal met elkaar, als we ook langs elkaar wrijven op de goede manier, dat dan het vrij gaat komen. Maar dan stel ik nu de vraag, welke kracht... Want sommige mensen hier zullen natuurlijk zeggen, Lodewijk, je hebt de Bijbel nog niet geopend. Of heb niemand dat gedacht? Heb je het gedacht? Wat eerlijk van je. Welke kracht is nou nodig om dit vrij te gaan zetten? Welke kracht is nodig om dit in ons leven te gaan volbrengen op de manier zoals het God het bedoeld heeft? Want afhankelijk, heb ik al eerder gezegd, van welke kracht die je toevoegt, bepaalt ook... Of de vrucht die eruit voortkomt, de vrucht is die je hebben wilt. Gaan we nu de Bijbel openen met Romeinen hoofdstuk 7. Laatst kreeg ik een telefoontje van iemand uit het land. En die vroeg wat zaken ook over zonde. En hoe zit het met zonde, erfzonde enzovoort. En toen zei ik, voor jou dan moet je Romeinen hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 eens gaan lezen. Want Romeinen 5, 6, 7 en 8 geeft heel helder weer. En Paulus heeft allerlei brieven geschreven. En... Heel veel van zijn brieven zijn heel erg corrigerend of gemeentegericht. Maar Romeinen is een brief die hij geschreven heeft naar de gemeente, naar de plaats Rome waar hij zelf niet geweest was. En het lijkt er zelfs wel een beetje op dat hij daar gewoon alle dingen in schreef van nou, dit is wie ik ben en dit is waar ik voor sta. Daarom is het een hele theologische brief waar je echt even kunt ontdekken hoe zit het nou ook met het geloof. En hoe zit het nou met zonde enzovoort. Nou, middenin dat Paulus het daarover heeft... Schrijft hij in Romeinen hoofdstuk 7 vanaf vers 5 het volgende. Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep. En droeg het alleen vrucht voor de dood. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet, we hebben het laatst over normen gehad, bewust geworden van zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was, als de wet niet zei, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Dus wat zegt Paulus hier? De norm van gij zult niet begeren, heeft iets zichtbaars gemaakt. Heeft iets naar boven gebracht. En die norm was dan niet fout, maar de neiging om die norm te breken, en dat is zonde, was fout. De zondige natuur, die is openbaar geworden door de wet. En laat iets zien. Dat staat ook in vers 8. De zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerte in mij op te wekken. Want zonder de wet is de zonde krachteloos. Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven. En daardoor stierf ik. Het gebod dat tot leven had moeten leiden, de normen ook uit Gods woord, bleek juist tot mijn dood te leiden. De zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. De wet was dus niet fout. Dat denken we soms. We moeten niet wettisch zijn. Maar de wet was niet het probleem. De zonde was het probleem. Jezus is gekomen om met de zonde af te rekenen. Niet om met de wet af te rekenen. Dus wees zelfs voorzichtig in te snel te zeggen, we moeten niet wettisch zijn. Jezus is niet gekomen om de wet aan de kant te schuiven. Maar Jezus is gekomen om datgene wat het probleem was, om ons te houden aan wat God van ons vraagt op te lossen. En dat woordje is zonde. Dat is dus een kracht die werkzaam is. En als zonde werkzaam is, onder andere ook op de kracht van wrijving tussen mensen, dan heeft het altijd negatieve gevolgen. Vers 11, daar waren we geloof ik. De zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. Ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet. Het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruik te maken. Alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is. En dit vind ik een hele leuke tekst. Wij weten dat de wet het werk van de geest is. Wij denken heel vaak, oh, waar de geest is, daar is geen wet en structuur nodig. Maar zelfs de wet. En dan hebben ze het over Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium enzovoort. Hè? Is het werk van de geest van God. Dus is geschreven door de geest van God. Het probleem is niet de wet. Het probleem is de kracht die gebruik maakt van de wet. Om je te neer te drukken op een manier waardoor niet naar voren komt wat God wel bedoeld heeft. En dat woord is zonde. En dan spring ik naar hoofdstuk 8. Daar staat dus, die wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus leven brengt, heeft u bevrijd. Ik spring naar vers 6. En dit hele stuk zou je voor jezelf eens moeten lezen. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Hebben we het laatste al over gehad. Maar u leeft niet zo, tenminste dat hoop ik. U laat zich leiden door de geest, want de geest van God woont in u. En dan spring ik nog naar één tekst, vers 13, of laten we beginnen met vers 12. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om kinderen te zijn van God en om hem te kunnen aanroepen met Abba. Vader, welke kracht, dat is de vraag die ik jou wil stellen. Welke kracht, welke fundamentele kracht is werkzaam op jouw relatie met jezelf, je relatie met anderen en je relatie met God? Want God kan wrijving gebruik maken. Ik heb zelfs wel eens wrijving in mijn relatie met God. Ik heb ook wel eens wrijving in mijn relatie met mezelf. Ik heb ook wel eens wrijving in relatie met anderen. Wrijving is niet het probleem. Maar die onderliggende kracht, dat is het probleem. Als die onderliggende kracht de kracht van zonde nog steeds is, dan automatisch, hoe ik het ook oplos, heeft het stilstand tot gevolg. Maar als ik me laat leiden door de Heilige Geest, als ik mijn eigen ik laat sterven. Ik heb je wel eens verteld over een aantal zaken waar ik doorheen ben gegaan, ook in de afgelopen jaren, en dat ging best diep. En in 2005 was ik in een nachtbidstond in Amsterdam. En ik mocht op een hele bijzondere manier met verschillende leiders en vanuit alle provincies. Op een gegeven moment werd er een kroon binnengehaald op een rode lopen midden in de nacht. En we wilden echt de kroon van God, de troon van God neerzetten voor het land. En ik mocht hem meedragen. Ik dacht van wauw, wat een voorrecht. En tegelijkertijd van binnen voelde ik me zo. Niks meer. Alles was afgebroken. Alles waar ik voor stond, alles waar ik voor ging, al mijn dromen, alle dingen waar ik enthousiast over kon. Ik voelde me helemaal kapot gescheurd. Ik voelde net of mijn ziel van binnen aan alle kanten gewoon bestond uit allemaal loshangende lappen vlees. Door allerlei klappen die je had meegemaakt, waarvan je soms dacht dat je wist waar het vandaan kwam. En zelfs andere gevoelens in je leven, wist je niet wie die wond veroorzaakt had, maar die wond zat er wel. Ik denk dat er veel mensen zijn die wel zulke situaties hebben. En misschien heb je zelfs wel zo'n situatie als dit. En midden in die nacht van gebed. En er gebeurde veel. Ik mocht zelfs een uur leiden. En dan sta je daar en dan denk ik van, Heer, mag ik dit leiden? En God zei, ja, het is mijn genade dat ik met jou bezig ben. En het is mijn genade dat ik jou gebruik. Beide zaken staan los van elkaar. Dus ga er maar gewoon staan. En God deed van alles. Er gebeurde heel veel. Maar nog steeds voelde ik me van binnen kapot. Ellendig, niets meer. En toen later midden in die nacht weet ik nog dat ik dit tegen God zei. En ik kreeg een antwoord van God waar ik nog steeds niet een leuk antwoord vond. Ja, vond ik geen leuk antwoord. Ik ging op mijn knieën en ik schreeuwde het in tranen uit. Ik zei, Heer, hoe lang gaat u nog door? En ik hoopte dat God zou zeggen, nou deze nacht, nu je hier zo goed hebt gedragen en van alles voor mij hebt gedaan, nu haal ik het weg. Maar zijn antwoord was, totdat ik klaar ben. Ik schrok. Totdat ik klaar ben. En dan denk ik aan die tekst dat Jezus zegt, tenzij de graankorrel sterft, kan niet de vrucht eruit komen wat ermee bedoeld is. En heeft Jezus ook over zichzelf. Wat was de plek van Jezus zijn grootste overwinning? Waar was die toen? De grootste overwinning van de Zoon van God was op het moment dat hij helemaal, wie heeft die film wel gezien, hè, van Passion of the Christ. En daar is een beetje in beeld gebracht van wat er allemaal gebeurd is. Het moment van zijn grootste pijn, het moment van zijn ogenschijnlijk grootste verlies, was het moment van zijn grootste overwinning. Ik geloof dat wij als kerk en wij als lichaam van Christus en wij als vrienden, geestelijke vrienden, huwelijken enzovoort, waar dan ook, we hebben een gigantische potentie in ons. Gigantisch. Maar als wij niet de kracht van zonde op ons leven doden, dan zal de kracht die God wil vrijzetten, zelfs door wrijving, ik heb het maar even zo genoemd, nooit naar buiten komen. En als niet wij hiermee gaan breken tot in het diepst van ons leven. Ik hoor wel eens mensen zeggen, oh, dat raakte me zo van bepaalde theologieën, dat je aan God geen vergeving meer hoeft te vragen. Want hij is er zo groot en hij is jouw liefde. En als je één keer zondigt, dan verlies je je redding niet. Ja, maar hallo, ik stop ook niet met zonde om redding te behouden. Ik stop met zonde omdat ik van God hou. Het is juist liefde. Dat is waarom ik wil breken met zonde, omdat God van mij houdt en ik hou van hem. Ik ben er niet bezig, als ik één keer zondig, dan kom ik niet meer in de hemel. Hallo, wat is dan mijn perspectief? Ik weet dat ik in de hemel kom en ik weet dat God niet naar mijn laatste minuut kijkt, maar God kijkt naar mijn leven. Ik heb daar zekerheid over. Maar ik wil breken met zonde, omdat ik zoveel van hem hou. En omdat ik weet dat die kracht, als die kracht nog werkzaam in mij is, dan maakt hij gebruik zelfs van het goede, om er toch iets slechts mee te doen. Terwijl de geest van God gebruik maakt van het goede. Er van alles mee kan doen. Dat is waarom Paulus ook zegt, joh, maak je niet druk of je nou wel een wijntje moet drinken of niet. In Romeinen hoofdstuk 14 en 15. Als de een wel een wijntje wil drinken, dan moet hij dat doen. En als de ander dat niet doet, omdat hij zichzelf dan niet recht voelt staan tussen God. Dat is niet de issue. Het heeft te maken met die diepere waarde. Verbonden met God. Omdat je van hem houdt. En ik geloof dat als wij willen wat we net zongen, laat uw overwinningskracht zichtbaar zijn in ons. Dat die kinetische zichtbare energie ook vrijkomt. En dat het niet alleen blijft bij potentiële energie. Dan is het nodig dat de kracht van zonde in jouw leven werkelijk verbroken wordt. En dan staat er zo mooi, in Christus is er dan geen veroordeling meer. En hoe laat je eigen wil nog sterven, Romeinen hoofdstuk 8 vers 13, we lazen het net, door de geest. Door de geest, niet het eigen wil. Door de geest. Dat hier die ene avond met Jaap Dieleman zoveel mensen naar voren kwamen ook om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Wauw. Weet je, daar waar de meeste discussies over zijn en de meeste problemen over zijn, daar moet je uitkijken, want daar zit een geheim van God in. Daar waar in relaties, daar zijn de meeste problemen, daar zit een geheim van God in. Weet je waar ook zoveel over gebakkeleid wordt? Over hoe we nou om moeten gaan met de Heilige Geest. En wat de Heilige Geest nou wel wil en niet wil en hoe die nou wel werkt en hoe die nou niet werkt. Nou, een van de dingen wat ik weet dat de werking van de Heilige Geest is, is dat je alleen je eigen wil kunt doden door hem. En als ik dus iemand in mijn leven wil toelaten, hè, mag je wel tot de Heilige Geest bidden of niet? Ik zeg wel eens, Heilige Geest, wilt u komen? Mag dat wel of mag dat niet? Man, de Heilige Geest is mij gegeven om dagelijks mee te leven. En ik heb hem nodig. Ik heb hem nodig om te sterven aan mijn eigen wil. En dat is waarom ik een gemeente wil zijn waarin we hongerig zijn voor de geest. En hoe dat soms zichtbaar wordt, dat gebeurt op verschillende manieren. En daarin hebben we verschillende normen. Als het maar gebeurt. Ik wil meten aan de vrucht, niet aan de buitenkant. Ik wil meten aan de vrucht. Sterft iemand aan zichzelf, waardoor het leven van Christus, de wet van de geest, zichtbaar wordt. Welke kracht is werkzaam? Zelfs als er nu een tijd is van wrijving. In een tijd van wrijving, dan komt het meest naar boven welke kracht werkelijk zichtbaar is. Ik zeg wel dat je moet zo vol zijn van Gods woord, dat als Satan daar druk op uitoefent, dat er niets anders uitkomt dan het woord van God. Dat is de bedoeling. Dat je vol bent van hem. Vol van hem. Juist als de wrijving is. Juist in deze tijd van inwrijving, welke kracht is werkzaam? Welke kracht is werkzaam? Als er wrijving is in je huwelijk, als er wrijving is in vriendschappen, als er wrijving is in de gemeente, als er wrijving is in je bedrijf, als er wrijving is op je werk, als er wrijving is op school, als er wrijving is bij je vrienden en vriendinnen, welke kracht is werkzaam? Als er wrijving is met jezelf, als je geconfronteerd wordt met zonde, als je weer eventjes naar bepaalde dingen wil kijken waarvan je weet dat je niet moet kijken, als die wrijving komt, welke kracht is dan werkzaam?